Goedemorgen. Het is fijn om bij jullie te zijn. Ik ben Jim, ik kom uit Amerika. En vanochtend kunnen jullie straks wat Engels horen, wat Nederlands, een beetje kromme Nederlands. Maar van alles wat vanochtend. Maar het is heel fijn om hier te zijn. Een maand geleden werd ik 65 en ik ben ook niet meer de jongste. Als je ouder wordt, gebeuren er drie dingen. Ten eerste word je vergeetachtig. En de andere twee dingen ben ik nu vergeten. Vanochtend gaan we het over Christus hebben, maar ook onder andere over kleding. Ik weet persoonlijk niet zoveel over kleding. Maar door de eeuwen heen is kleding vaak heel belangrijk. Je koopt of krijgt nieuwe kleding als je oude kleding vies of versleten is. Bij bijzondere gebeurtenissen horen vaak ook nieuwe kleding. En Art heeft het genoemd, onze zoon gaat volgende maand trouwen. Dus wij zijn volop bezig met nieuwe kleding voor zo'n grote gebeurtenis. En nieuwe kleding hoort erbij. Het was ook zo in Bijbelse tijden. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. Jezus wilde laten zien hoe God kijkt als een liefdevol vader naar verloren mensen. In het verhaal, de vader zag zijn zoon in de verte aankomen en hij rende naar hem toe. De vader had medelijden met hem, viel om zijn hals en kust hem, ondanks zijn vieze, varken, stinkende kleding. Maar wat kreeg hij? Hij kreeg het mooiste gewaad van zijn vader. Een ring en ook sandalen. Nieuwe kleding. Ik zag gisteren op internet, dat vond ik heel grappig, wij waren jaren de baan van what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? En ik zag een podcast, wat zou Jezus dragen? What would Jesus wear? Dus ik dacht van, ja, dat is de nieuwste baanbrekende idee. Wat zou Jezus dragen? Ik vond het een beetje interessant. Onze tekst vanochtend is Colossenzen 3, 12 tot en met 17. Ik ben de laatste tijd bezig met Thessalonicenzen, met Efeze. Met Colossenzen. En ik vind het hele mooie brieven van Paulus. Onze tekst vanochtend is Colossenzen 3, 12 tot met 17. Ik lees uit de NBV 21. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen, onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart, psalmen en hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. In onze tekst schrijft Paulus vanuit de gevangenis aan de Colossenzen. Waarschijnlijk uit Rome, waar hij vastgeketend was aan een Romeins soldaat. Paulus kan zijn huis niet verlaten en hij hoort over moeilijkheden in verschillende gemeentes. Dus misschien wat spanning daar, wat problemen. Zo, Paulus stuurt brieven en waarschijnlijk ook in hetzelfde tijd brieven naar Efeze, Filemon en Filippi. Nou, jullie moeten goed opletten, je krijgt straks een flink stuk huiswerk. Dat is gebruikelijk als ik spreek. Dus ik weet dat de vakantie breekt aan, dus vandaar krijgen jullie een zware dosis huiswerk. Dus goed luisteren. Het is mogelijk dat Paulus de kerk in Colossae niet persoonlijk kende. Epaphras, een medewerker van Paulus en Timotheus, heeft dat evangelie naar hen gebracht, vermoedelijk toen Paulus 3 jaar in Efeze woonde. Epaphras heeft nu Paulus over de Colossenzen verteld. Hij heeft ook Paulus over het gevaar van de rare ideeën in Colossae verteld. In de brief aan de Colossenzen wil Paulus de gelovigen bemoedigen, maar hij wil ze ook waarschuwen voor misleidende ideeën. En ik wil heel kort een aantal thema's noemen van deze brief. Dit brief. Christus is de Heer over de hele schepping, inclusief alles in de zichtbare en onzichtbare wereld. In Christus is de volheid van God lichamelijk aanwezig. Paulus waarschuwt voor misleidende ideeën die gebaseerd zijn op allerlei regels en rituelen. Als christen zijn we verenigd met Christus en wij leven nu in Christus. En Paulus wil dat de christenen volledig voor Christus zullen leven in elke gebied van hun leven. In de eerste 2 hoofdstukken heeft hij over hoe belangrijk Christus is. En geeft ook een waarschuwing voor misleidingen. En dan hoofdstuk 3 en 4 zijn praktische instructies. Het gaat over leven in je nieuwe identiteit. En het is belangrijk een hemelse perspectief te krijgen. Dan kun je de slechte dingen doden en de goede dingen als het ware aandoen. Nou, helaas hebben wij op deze aarde nog steeds te maken met goed en kwaad. Als we in de hemel zijn, dan is het voorbij, maar nu op aarde hebben wij te maken dagelijks met goed en kwaad. De Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn zei: de lijn tussen goed en kwaad gaat door de hart van de mens. Dus de scheiding tussen goed en kwaad, tussen het licht en het donker, is niet tussen landen, niet tussen etnische groepen, niet tussen politieke partijen, maar het gaat door het hart van de mens. Het gaat door jouw hart, het gaat door mijn hart, en ik preek ook tegen mezelf vanochtend. Laten wij daarom gepast leven, zegt Paulus. Laten wij onthouden van zonde, omkleed u met de Heer Jezus Christus, zegt Paulus in Romeinen 13. Geef niet toe aan je eigen aardse verlangens. En als christen, de Heilige Geest geeft je kracht om een nieuwe identiteit en een nieuwe leven uit te leven. Paulus heeft het vaak over de tegenstellingen van het oude leven en het nieuwe leven. En dit is de basis van dit hoofdstuk, hoofdstuk 3. Wij leren om ja te zeggen tot de dingen van God en om nee te zeggen tegen dingen van het oude leven. Paulus zegt het vaak in Romeinen 6, heeft dit over dood voor zonde, leven voor God. Galaten 5, werken van het vlees, werken van het geest. Efeze 4, Colossense 3, het oude afleggen, het oude doden en bekleed je als een nieuwe mens. Je kan denken aan een rups en een vlinder. Zo'n rups gaat in zo'n kokon, die kruipt de hele tijd. En dan na een tijdje wordt het een vlinder. Het heeft een nieuwe identiteit. Maar ik wil ook zeggen vanochtend, het is niet zomaar gebeurd dan. Dat vlinder, hij moest eerst uit dat kokon kruipen, of duwen. En dan moet hij vliegen. Het is niet dat hij daar blijft. En zo is het ook met ons christen zijn, is het is ook een proces. Ik denk, ik kan het vergelijken met trouwen. Het is niet dat opeens ga je één dag trouwen en dan halleluja. En dan verder is er niks meer. Maar dat is het begin. Het is ook zo, ik heb dat ook ervaren toen ik Nederlander werd. Dan opeens kreeg ik een Nederlands paspoort, een nieuwe identiteit. Dus ik moet dat oude van Amerika afleggen. En ik moet die nieuwe dingen van Nederland aannemen. Ik heb rechten en plichten. Ik mag gaan en staan waar ik wil in Nederland. Ik mag ook belasting betalen in Nederland voor een voorrecht. Maar het is een nieuwe identiteit. Ik heb een nieuwe paspoort. En dat is net het begin. Dan begin ik Nederlander te worden. Dan leer ik hoe het is om Nederlander te worden. Zo, denk aan een rups, een vlinder, denk aan een nieuwe paspoort, denk aan net getrouwd zijn. Maar het is een nieuw status, maar dan moet dat uitgeleefd worden. Het moet uitgewerkt worden. Wij zijn op dit moment in een geestelijke strijd en Paulus wil dat we samen gaan opstaan in onze nieuwe identiteit, dat wij dat gaan uitleven. Vers 12, zullen wij kijken naar ons tekst. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven en goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Paulus begint met mooie woorden. God heeft hen, de Colossenzen, uitgekozen. Paulus heeft het geschreven voor de Colossenzen, maar het is ook het woord van God voor ons. Het heeft ook betrekking tot ons, hoewel het was in de eerste instantie voor hen geschreven. God heeft plannen en een bestemming voor hen en ook voor ons. God heeft hen en ons lief. En God noemt ze en ons zijn heiligen. Ik voel me niet zo vaak een heilige. Jullie wel? Christengemeente Hebron, allemaal heiligen, toch? Wegens deze identiteit die je gekregen hebt, ga je je identiteit laten zien door deze kenmerken. Innig medeleven. Goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Om duidelijk te zijn, deze eigenschappen betekenen niet dat je altijd iedereen tevreden moet stellen. Een man zei ooit op zijn werk, ik ben er wel een beetje klaar mee om iedereen tevreden te stellen. Tenminste, als jullie dat allemaal goed vinden. Het is niet zwakheid, en het betekent niet jezelf wegcijferen. Om zo te leven is eigenlijk heel moedig en vaak moeilijk in de praktijk. Het leven is, net als wij hoorden in de aanbidding vanochtend, het leven is vol stormen, woestijnperiodes. Het is niet altijd makkelijk. Laten we eerlijk zijn, mooier kunnen we het niet maken. In de hemel wel, maar hier op aarde kunnen we het niet mooier maken. Versen 13 en 14. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Paulus roept hen op elkaar te verdragen en elkaar te vergeven. Nou, dat is soms heel moeilijk. Vooral in een tijd van social media met zoveel meningen en kritiek. Het is heel makkelijk dat je wilt anderen niet verdragen, elkaar niet vergeven. Als je dat niet doet, dan het breekt problemen in een gemeente. vergeving is een basisbegrip in het geloof, maar vergeving is niet makkelijk. Een man klaagde tegen zijn vriend: als ik ruzie heb met mijn vrouw, begint ze deuren te slaan, te schreeuwen, en ze wordt, hoe is dat woord ook alweer? Ja, historisch. Ze wordt historisch. Die vriend zei: ik denk dat je hysterisch bedoelt. Je vrouw wordt hysterisch. Nee, zei de man, mijn vrouw wordt historisch. Zij herinnert me aan alles wat ik in het verleden verkeerd gedaan heb. Ik geloof, met vergeven moeten we niet historisch of hysterisch worden. Haal niet alles uit het verleden op. Vergeving is ontzettend belangrijk. Vergeef anderen zoals God jou vergeven heeft. Jezus heeft het vaker over vergeving. Denk aan de bergrede of aan onze Vader. Wij zijn geschapen voor relatie met God en anderen. Geschapen om God lief te hebben en om anderen lief te hebben. Vergeving is een onderdeel hiervan. Vergeving schenk je aan een andere. Zij hebben het niet verdiend, maar jij hebt Gods vergeving ook niet verdiend. En Paulus zegt hier: bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dus we gaan verder nu met aankleden. Het lijkt erop dat de liefde alle kenmerken van het nieuwe leven verbindt en brengt ze allemaal samen. Liefde is Gods en best willen voor de anderen. En dit brengt eenheid in de gemeente. Niet mijn eigen stokpaardjes doen, maar het gaat om God zijn best willen voor de ander. Versen 15 en 16. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Laat de vrede van Christus heersen. En dat woord heersen is bijzonder. Het heeft een nuance van een scheidsrechter. Van een scheidsrechter zijn. Zo alles wat de vrede van Christus in gevaar brengt, moeten wij als gemeenteleider vermijden, dat als het ware afscheiden. Dat wij beseffen dat vrede is heel belangrijk, de vrede van Christus. Paulus herinnert ons ook aan dankbaarheid. Paulus is ondanks alle omstandigheden vol vreugde en dankzegging. Dat lees je vaker in zijn brieven. Engelse schrijver G.K. Chesterton zei op zijn Engels: when it comes to life, the critical thing is whether you take things for granted or take them with gratitude. Als het op het leven aankomt, is het van cruciaal belang als je dingen als vanzelfsprekend beschouwt of ze met dankbaarheid aanneemt. Dankbaarheid is zo belangrijk. Cor en ik waren een paar weken geleden in een museum en wij kwamen een oude vriend, een oude DTS-student tegen. En hij had het de laatste jaren heel zwaar met kanker. Hij moet medicijnen innemen elke dag om verder te kunnen leven. Maar hij was zo dankbaar. Hij zei: ik ben dankbaar voor elke dag die ik krijg. Elke nieuwe dag ben ik er dankbaar voor. Paulus was ook zo dankbaar voor elke nieuwe dag. Dat is zo belangrijk. Paulus leeft uit dankbaarheid. Hij was dankbaar ondanks alle omstandigheden. dan zijn we ook dankbare mensen. Paulus zegt hier ook, wij zijn geroepen om samen als leden van het lichaam van Jezus Christus te zijn. Wij zijn Gods handen en voeten om elkaar te helpen. Maar ook om elkaar te vermanen, te onderwijzen. We hebben allemaal talenten en gaven die God wil gebruiken om samen gemeente te zijn. Dat is geweldig. Wij hebben elkaar nodig. Als ik me zwak voel, heb ik mijn broers en zussen nodig om mij te helpen. Als zij ervaren een donker seizoen, dan hebben ze mij nodig. Dat is belangrijk, hè? Iets over Christus' woorden. De woorden van Christus zijn zo belangrijk, maar ook niet altijd makkelijk. De Amerikaanse humorist Mark Twain zei, er zijn mensen die moeite hebben met dingen in de Bijbel die ze niet begrijpen. Maar ik heb moeite met die dingen die ik wel begrijp. Het is vaak moeilijk om christen zijn in de praktijk uit te leven. Laat het woord van God je wijsheid geven om anderen te helpen en te corrigeren. Laat Gods woord door psalmen, hymnen en liederen in je leven binnenkomen. De woorden van Christus zijn een rijkdom, een schat en ze geven leven. Gods woord is een kostbare schat. Beseffen we dat? Of zijn we net als ik het soms vergeten? Gods woord is, noem het maar op, een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad, in Psalm 119. Levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Hebreeën 4. Gods woord is een richtlijn, een maatstaf. Het onderwijst ons. Een toets om te weten wat goed is en niet goed. Een troost in moeilijke tijden. En nog veel meer. Ik ben zo blij dat wij hebben het woord van God. Vers 17. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. Misschien zijn we er niet zo bewust van, maar we zijn vertegenwoordigers van Jezus. Christus heeft 2000 jaar geleden zijn werk op aarde volbracht. En nu is het onze beurt, jouw beurt, mijn beurt, samen met de Heilige Geest, om iets te betekenen voor de eeuwigheid, als we samen onze plaats inneemt in de strijd. De strijd om deze planeet, op Europa, Nederland en natuurlijk onze eigen plaats, onze woonplaats. Paulus noemt ook danken nog een keer. Heel belangrijk voor hem. De gemeente in Colosse hoeft niet meer in het rijk van de duisternis te leven. Zij hebben een nieuwe identiteit. En Paulus wil dat ze gaan dat uitleven. En hij waarschuwt ze, geef niet in aan die misleidende ideeën. De misleiders zeggen, je moet iets specifieks doen. Regels volgen en dan zal God je accepteren en dan mag je in de hemel komen. Nou, het is helaas heel makkelijk als gelovige in een gemeente om wettisch te worden. En ik heb het vaker gezien, ik heb het zelfs in mijn eigen leven gezien. Het is heel makkelijk om wettisch te worden. Een aantal weken geleden heb ik een artikel van David French gelezen. Hij is christen en schrijft voor de New York Times. En zijn artikel is voor christenen in Amerika. En zijn artikel heet, ben je opgegroeid in een kerk die de wereld vreest of juist haar naaste lief heeft? En als hij dit vraagt aan Amerikaanse christenen, dan ze weten gelijk wat hij bedoelt. Zijn fundamenteel vraag gaat over hoe kijk je naar de wereld om je heen. Moet je als christen helemaal terugtrekken van alles en iedereen van de niet-christelijke wereld om je heen? En gewoon wachten op de wederkomst? Even alle muren omhoog? Of heb je een hemelse kijk op de wereld om je heen? Je kent je identiteit in Christus. Je maakt liefdevol contact met anderen. Je probeert je vijanden lief te hebben. En je wilt de vele gebroken harten helpen door de woorden en daden van Jezus Christus. En ik denk het is een keuze voor ons allemaal, voor mij ook, is hoe kijk ik naar de wereld om me heen? Is het allemaal vijand en ik moet mijn achter de muren gaan schuilen, wachten voor de wederkomst? Of ga ik er naar buiten toe? Ga ik iets betekenen? Zout en licht zijn in de maatschappij. Dus jullie krijgen huiswerk voor de komende tijd, het is vakantietijd. Dus als het kan, als de kinderen zijn lekker aan het spelen in het zwembad en je hebt wat tijd voor jezelf, dan wil ik je vragen die vier brieven van Paulus die ik heb net genoemd. Dat is de brief van de Colossenzen, Filippenzen, Efeze en Philemon. Die allemaal te lezen en kijk naar de overeenkomsten en ook die dingen dat zijn ietsjes anders. Maar ik geloof dat ze waren geschreven ongeveer dezelfde tijd. Dus er zijn wat bepaalde thema's. Je zal dankbaarheid zal je vaker zien tevoorschijn. Maar dat zal minder dan een uur kosten. Dus in de komende week heb je misschien een uur. Dan zou ik je dat aanraden te doen. Als dat te veel tijd kost, dan lees maar de brief van de Colossenzen. Dat duurt maar 13 minuten om het te lezen. Als je wil, kun je ook elke ochtend op de camping 13 minuten nemen. Laat de kinderen en man en vrouw alle afwas doen. Ga gewoon lekker je 13 minuten in Colossenzen lezen. Het is niet altijd makkelijk, maar ik merkte, ik zie wat mensen van de Bijbelse studie van Heidelberg hier aanwezig. Dus ik dacht van, als je moeilijk vragen hebt, kun je altijd bij hen terecht. En zelfs als je wil meer weten over deze brieven, dan zal ik je sterk aanraden een van de cursussen op Heidelberg te volgen. Dan ga je echt de diepte in van deze prachtige brieven van Paulus. Maar hoe kunnen wij de woorden van Paulus in praktijk brengen? Besef dat je bent uitgekozen. God houdt van je. Je hebt een bestemming. Laat het zien door innig medeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Dus volgende keer als ik hier terugkom, verwacht ik een heel andere gemeente. Met al deze kenmerken. Nou, het is er al hoor. Verdraag en vergeef anderen zoals je zelf bent vergeven. Laat vrede heersen, wees dankbaar. Je bent lid van het lichaam van Christus samen met veel anderen. Laat Gods woord in je leven doordringen door aanbidding, gebed in allerlei manieren. Laat alles wat je doet in het leven vertegenwoordigen Jezus Christus. Leef uit je nieuwe identiteit. Doe je nieuwe kleding aan. Je krijgt van Christus verlossing, vrijheid en vergeving van zonde. Je hebt een nieuwe identiteit. Je bent al geaccepteerd, gered en je leeft nu met Christus. Als christenen hebben wij een veranderd status. Wij hebben een nieuwe identiteit, als het ware een nieuw paspoort. Je hebt een nieuwe status nu. En Paulus zegt dat eigenlijk in zijn brieven. Dit is je nieuwe identiteit. Leef het uit. Kleed je aan met je nieuwe identiteit. Ik wil graag eindigen met een verhaal. Eens was een man die een heel duur jasje had gekocht. En later vond die man de kleur van het jasje niet zo mooi en het past hem ook niet zo goed. Zo hij wilde graag zijn jasje graag ruilen. Hij had wel geluk, omdat de winkel in Amerika was dit, had een beleid dat je mocht je aankoop voor wat voor reden dan ook ruilen of zelfs je geld terugkrijgen. Maar die man was druk en hij stelde dat ruilen elke keer uit. Eindelijk kwam hij maanden later in die winkel met zijn jas en sprak verlegen, beschaamd tegen een van de medewerkers. Maar een paar minuten later, de man liep de winkel uit vol vreugde. En wat was er gebeurd? Hij kreeg als ruil een beter jas dan hij had gekocht, de juiste kleur die bij hem paste. Maar die verkoper had wel één ernstige opmerking. Hij zei, waarom heeft u nou zo lang gewacht, meneer? En ik denk dat God soms hetzelfde vraagt aan jou en mij. God wil dat wij onze jasje gaan ruilen. En het is niet de juiste kleur, het past ons niet goed. Eigenlijk is het een heel slecht jasje voor ons. Gooi het maar weg. Maar waarom wachten we zo lang? Waarom wachten we zo lang in ons nieuwe jasje aan te kleden, ons nieuwe jasje aan te doen en dat uitleven? God wil dat wij zich omkleden. Wij kunnen nu tot hem komen. Aankleden met een prachtig jasje van zijn Zoon Jezus Christus. Omkleed u met de Heer Jezus Christus. Leef je nieuwe identiteit uit. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik wil u danken zoveel voor uw woord dat u ons gegeven heeft. De woorden van Paulus voor een gemeente in Colosse, maar ook voor woorden voor ons vandaag, hier anno 2025 in Heerde. Wij zijn uitgekozen en wij hebben een bestemming. En u wilt dat wij elkaar verdragen en vergeven. Help ons ook dankbaar te zijn. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. En Hemelse Vader, ik bid dat u zal het woord van uw woord in ons leven laten binnenkomen. Help ons ook te leven als een vertegenwoordiger van u. Help ons dit allemaal in de praktijk te brengen. Help ons het uit te leven. Onze jasje als het ware aandoen. En niet zomaar in oude patronen te vallen, maar dat wij gaan uitleven in onze nieuwe identiteit. Dat wij mogen als het ware als een vlinder gaan vliegen. En niet zomaar in de cocon blijven met onze nieuwe status, maar dat wij gaan er iets mee doen. Vader, ik dank u zoveel voor zo'n mooi bijbelstuk vanochtend hier. En Vader, ik bid ook voor de christengemeente Hebron, ook voor de leiding. Ik bid voor veel onderscheidingsvermogen, veel wijsheid. Ik wil u danken voor de christengemeente Hebron. Vader, we denken ook aan diegenen die ziek zijn, of eenzaam zijn, of het moeilijk hebben. En Vader, ik bid dat u zal ons helpen als gemeenteleden voor elkaar te zorgen en uw handen en voeten te zijn naar de mensen om ons heen. Dank u dat het gebeurt al, maar Vader, ik bid dat u zal ons nog steeds aansporen uw licht en zout te zijn naar de mensen om ons heen. Vader, we denken ook aan vluchtelingen en alle oorlogsgebieden. We denken ook aan Oekraïne en alles wat gebeurt in het Midden-Oosten. En Hemelse Vader, we beseffen dat de wereld is in brand en er is maar één oplossing. Wij hebben een vredevorst nodig en er is maar één vredevorst. Dat is Jezus Christus. En wij roepen tot hem, kom spoedig. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen.